Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Goed, ik zeg je, sommige dingen moet je lang op wachten, maar Gods molen die draait gestaag. Soms langzaam, maar gewoon gestaag. Hij draait door. Ja, dat vind ik wel een hele mooie, want sommige dingen daar moet je lang op wachten. Wie ook lang moest wachten, dat was Abraham en Sara, weet je nog? Daar waren we gebleven en we kwamen bij het punt dat ze zo lang moest wachten, dat Abraham was 100, Sara was 90. En dan krijgt Sara ineens een briljant idee. Weet je nog, daar waren we. Ja, een briljant idee. Sara die gaat naar Abraham toe en misschien noemden ze hem Bram, dat weet ik niet, maar daar stamt het wel vanaf. Hé, Bram, luister nou eens. Wij zijn al zo lang bij elkaar, de Heer heeft ons geroepen. Ik ben gegaan waar jij gezegd hebt dat we moesten gaan, waar God ons leidt. Nou ben ik 90, jij bent 100. Ja, er zou een zoon komen, die is er niet. We hebben geen erfgenaam. Luister, ik heb een idee. Maar vrouwen die komen altijd op een hele slimme manier wel. Ik heb een idee. Ik heb een idee. En als de vrouw zegt, ik heb een idee, wat moeten we dan doen? Nou, moet je in ieder geval luisteren. Luisteren. Dus Abraham zegt, nou, wat is dat dan? Sara zegt, oké, ik heb een dienares, ze heet Hagar. Als we nou bij haar een kind maken, ik weet niet hoe direct zij was en hoe dat bepraat werd, kan via een hele omweg, maar het komt erop neer, Abraham, ga naar Hagar en dan krijgen we een kind. Dan hebben we in ieder geval een erfgenaam. Kijk, en dat klinkt goed. Want om nou bij Hagar, oké, dat was in die tijd, en zeker in de landen, je hebt het nog steeds, was wel een gewoonte, meerdere vrouwen. Maar ja, Abraham en Sara waren toch lang bij elkaar en er was geen erfgenaam en het idee, dan hebben we een erfgenaam. Dat klonk eigenlijk toch wel goed in Abrahams oor. En Abraham, ja, die moet wel overlegd hebben. Want hij ging altijd naar God met de dingen. Maar dat hij dacht, Heer, ja, dat is toch wel een idee. Als we op zo'n manier, dan hebben we toch een erfgenaam. Maar hij vergat helemaal dat God op een andere manier dat tot stand wilde brengen. Maar iets wat in hun ogen eigenlijk niet meer ging. Kijk, en dat is dat punt waarop wij mensen dan gaan denken, nadenken, om te proberen iets tot stand te brengen, maar dan op jouw wijze, je eigen wijze. En lieve mensen, luister, daarom zeg ik ook, houd vast in je geloof. Want ik zie in de Bijbel dat elke keer, als zelfs de godsmannen, David, Mozes, noem ze maar op, als ze het op hun eigen manier deden, dan ging het fout. En dat geldt voor jou en mij precies hetzelfde. Als wij proberen de dingen tot stand te brengen op onze eigen manier, om het toch van elkaar te krijgen, dan gaat het fout. En als het niet direct fout gaat, dan gaat het later fout. Want uiteindelijk doen ze dus en krijgt Abraham bij Hagar een zoon en ze noemen hem Ismaël. Nou, oké, het is net gebeurd. Je hebt het voor elkaar gekregen. Whatever. He, dat kan. Het kan gewoon vandaag in de gewone dingen zijn. He. Een auto, een brommer, een telefoon, een huis, een wasmachine. Noem maar op. He. Het kan van alles zijn. Van alles kan het zijn. Dat je misschien moet wachten. Mijn vader heeft ook een verhaaltje. Dat schrijft hij in zijn autobiografie over een kachel. Dat hij moest een kachel hebben. Toen woonden we nog in Gouda, daar op de zolder. Ik ben daar geboren, was een kleine jongen. Het was koud in de winter, hij moest een kachel hebben. De kachel deed het niet. En hij ging naar zo'n op de markt, weet je wel. En daar stonden twee kachels. Eén hele mooie en een andere die was niet zo mooi. En die man had gezegd, hij zegt, ja, die mooie is mooi. Maar ik zal je eerlijk zeggen, die niet zo mooie, die doet het beter. Maar hij zat te overleggen met zichzelf. En hij dacht, nee, ik ga toch voor die mooie. En hij nam die mooie, hij heeft alleen maar trammeland gehad. Het is wel leuk hoe hij dat ook vertelt. Uiteindelijk is hij hem gaan omruilen naar die andere. En toen deed het allemaal prima. Ik geloof zelfs dat de Heer, die liet hem voelen of zo, dat hij beter die kon nemen, maar hij nam toch die mooie. Zoiets ging het. En dan denk ik bij mezelf, ja, in de gewone dingen, daar wil God betrokken zijn in je leven om je te helpen en te leiden. Echt. En als je dan niet luistert en je gaat toch af op wat je ziet of op wat anderen zeggen, dan gaat het fout. En zo ging het ook fout met Abrams en Sarah en Hagar en Ismaël. Want uiteindelijk, ze hebben dus dat kind. Nou, oké, ze zijn blij, ze zijn gelukkig. Sarah noemt Ismaël ook haar zoon. Ze is trots op haar zoon. Want ze hebben een erfgenaam. Ze hebben wat ze wilden hebben. En dan komt God tot Abraham en dan krijg je weer een gesprek. En dan zegt hij, volgend jaar wordt Sarah, dan krijgt ze een zoon. En het gebeurt. Het jaar erop wordt Sarah zwanger. Heel oud, maar ze wordt zwanger. Het gebeurt wat hun hadden gedacht dat niet meer kon gaan. Maar het gebeurt precies zoals God het had gezegd. En luister, lieve mensen, zo zit het ook in de wereld in elkaar. Het lijkt alsof het allemaal verschrikkelijk is. En aan één kant is dat ook zo. Maar aan de andere kant, God weet precies wat hij doet. Zijn woord gaat in vervulling. Het gaat zoals God heeft gezegd dat het zou gaan. En dan wordt Sarah dus zwanger. En ze baart de zoon en noemt hem Isaac. Nou heb je Isaac, maar je hebt ook Ismaël. Dat is een probleem. Want Isaac is de zoon van Sarah zelf. Ismaël is eigenlijk van Abraham en Hagar. Nou, kijk naar het moederhart. Elk moederhart is in dat opzicht hetzelfde. Het is haar zoon. Dan kijkt ze uit het raam en dan ziet ze hoe Ismaël Isaac aan het pesten is. Nou, als er één ding is wat je bij een moeder niet moet doen, dat is haar kind pesten. Want als je haar kind pest, dan komt dat moederhart naar boven. En dan maakt het niet uit wie het is. En zo, zij ging dus naar Abraham toe weer. Hé, Bram, luister eens, jong. Die Ismaël, hè. Dat is met er eentje, hoor. Dat is een boelie. Want die zit mijn zoon Isaac te pesten. Weet je, ik wil dat je haar wegstuurt. Ismaël en de moeder. Zij dacht, ik moet er helemaal vanaf. Helemaal. Niet alleen Ismaël, ook die moeder moet allemaal weg. Dan ben ik er vanaf. Zie je, je kan niet zomaar ergens vanaf komen als je eenmaal iets zelf tot stand hebt gebracht. Dat gaat niet altijd. En daarom moet je altijd naar de Heere luisteren. Je moet de Heere zoeken en je moet luisteren wat hij zegt. En niet zomaar doen wat mensen zeggen. Er zijn wel eens mensen ook bij mij die hebben dan een briljant idee over een bepaalde activiteit of een bepaalde dienst. En dan zeggen ze, David, broeder David, ik heb zo'n geweldig idee. Als we nou in plaats dat we woensdag gaan, ik geef maar een voorbeeldje hoor. Als we nou in plaats van woensdagavond alleen maar van 8 tot 9 bidden, laten we dan bijvoorbeeld een nachtbidstond houden. Gewoon van 12 uur als een schakel komen om te bidden. Dan, het klinkt leuk, hè? Het klinkt ook goed, zeker niet verkeerd. Maar weet je, de Heere heeft dat dan niet in mijn hart gegeven. En dan moet je voorzichtig zijn, want als er 2 of 3 komen, want ze steken elkaar aan en ze komen dan. Maar als jij als voorganger dat begint en je zegt, wij gaan dat doen. En je gaat het vertellen aan de mensen. En je gaat het doen. Dan eenmaal als je het gaat doen en hun komen niet meer. Want ze zijn moe, ze moeten slapen. Dan moet jij als voorganger daar wel van 12 uur. En kan je niet zomaar ineens stoppen en zeggen, nou broeders en zusters, de Heere leidt mij om het te stoppen. Eerst is de Heere leidt mij om het te beginnen en nu leidde. Dan zie je, maar zo gaat het in het echt vaak. Hè? Er zijn dingen. Ik kijk wel eens naar bepaalde filmpjes op Instagram. En dan zie je, ja, of dat verstandig is om te zeggen, weet ik niet. Maar soms dan komen ze voorbij. Net zo goed als mijn filmpjes voorbij komen. Maar Dan zie je dingetjes in de kerk. Hè? Het gaat om dingetjes in de kerk. Dan hoor ik dingen van vooral jonge predikers. En dan denk ik, waar halen ze het vandaan? En bepaalde dingen die dan gebeuren binnen in zo'n gemeenschap. En dan denk ik, waar halen ze het vandaan? En de mensen, het is een hele hype. En dan denk ik, ja, dat is de tijd waarin wij vandaag leven. Dat er allerlei gekke dingen in de kerk gebeuren. Echt waar. Daarom moet je ook deze verhalen kennen. Je moet de Bijbel kennen. Je moet weten wat de Bijbel erover zegt. Het is heel belangrijk, kennis hebben van het woord van God. En het zijn zulke gekke dingen dat ik denk, hoe kan je daarin geloven? Hoe kan je daarachter mee, daarin meegaan? Maar daar gaan massa's in mee. Want die jonge predikers vandaag hebben heel veel invloed. Zijn een soort influencers. Zijn het. Maar dan binnen de kerk, dat is heel modern. En weet je waar het dan vaak aan schort, zeg ik altijd tegen Regina. Weet je waar het vaak aan schort? Dat die jonge predikers geen steady senior pastor boven zich hebben die hun corrigeren als ze fout zitten. Maar goed, even dat daar gelaten. Luisteren naar het woord van God. Dan heb je dus een probleem. Want dit stootte Abraham tegen de borst. Want hij dacht, ja, maar Ismaël is ook mijn zoon. En dat lijkt me heel normaal. Ook voor een vaders hart. Ismaël is mijn eerste zoon. En dan wil eigenlijk Abraham dat niet doen. Wat ik ook wel weer begrijp. Als vader zijnde om zijn zoon met Hagar weg te sturen. En dan krijg je die discussie tussen God en Abraham. Want dan gaat God zich er weer mee bemoeien. En waarom gaat God zich ermee bemoeien? Omdat het heeft te maken met zijn plan. En als het te maken heeft met een plan van God in jouw leven, dan gaat 100% God zich ermee bemoeien. Altijd. God komt dan bij Abraham en dan begint die discussie. Dan zegt God tegen Abraham, Abraham, luister nou wat Sarah zegt en doe wat zij zegt. Nou, daarin, zie je, is het toch belangrijk. Want de eerste keer had hij beter niet kunnen luisteren naar Sarah. Want als hij dan met God gesproken zou hebben, zou God zeggen, ik zou niet luisteren naar Sarah, want ik heb gezegd dat ik het anders wil. En nu zegt God, luister naar Sarah, want dit is wat ik wil. Zend Hagar weg met Ismaël. En dat doet hij dan ook. En zo krijg je eigenlijk de geschiedenis van Ismaël en van Isaac. En daar ligt een hele belangrijke scheidingslijn. Want uit Isaac is voortgekomen zijn de Hebreërs, de Joden, het Joodse volk. En uit Ismaël en zijn andere broers zijn alle Arabieren voortgekomen. En dit is een groot probleem vandaag, ook in het hele Midden-Oosten. Dus omdat Abraham en Sara daar op hun eigen manier dat tot stand hebben willen brengen, hebben wij vandaag nog steeds problemen in het Midden-Oosten. Grote problemen, wat er gewoon een wereldoorlog zou kunnen worden. Maar goed, het is gegaan zoals het is gegaan. Dat is de geschiedenis zoals de Bijbel het ons leert. En dat is ook wat ik aanneem en geloof. Dat zo zit het in elkaar. Dan weet je in ieder geval de oorsprong van het probleem daar. Nog steeds. Want het hele Midden-Oosten daar, daar heb je al die stammen. Dat heeft te maken met al die broers. Allemaal van Abraham natuurlijk. Maar het zijn allemaal stammen. En die stammen maken problemen onder elkaar. Die proberen het op hun manier op te lossen. Maar goed, uiteindelijk, het gaat zoals het gaat en Isaac groeit op. En als Isaac dan zeg maar een tiener is, Abraham en Sara zo blij natuurlijk met Isaac. Ze hebben een erfgenaam, precies zoals God het had gezegd. Dus uiteindelijk, vandaar, Gods molen draait langzaam, maar gestaag. Hij gaat altijd door, het plan gaat in vervulling, want hun zijn blij, Isaac groeit op, maar daar zit een heel plan achter. Waarvan wij nu weten hoe het allemaal zit, omdat we de Bijbel hebben. Maar toen natuurlijk niet. Zo, Isaac groeit op, papa en mama zijn dolblij met hun zoon. Isaac was ook een fijne jongen. En dan, plotseling, komt God bij Abraham. En dan zegt God tegen Abraham: Abraham, ja heer, jouw zoon, degene waar jij zo ontzettend van houdt. Ik geloof dat een van de vertalingen zegt, de enige die je lief hebt. Hij hield echt wel van Isaac als een jongen. Hij zegt: Abraham, ga naar de plaats waar ik je wijzen zal en offer hem aan mij. Oh, mensen, kinderen. Als je dan even nadenkt. Hoe kan God dat vragen? Hoe dan? Hoe dan? Misschien dat je zelf wel eens nadenkt over bepaalde dingen wat jij op het altaar moet leggen. Want dat is eigenlijk wat het is. Wat God van jou vraagt. Maar nou net dat ene waar jij zoveel van houdt en wat de Heere jou gegeven hebt. Deze dingen heb ik zelf ook meegemaakt. Lees mijn boek Verlies Nooit Je Geloof. Mijn vader die had in de jaren 70 kocht hij de Havenkerk en de Gouwe Kerk. Twee prachtige kerken. Wat diende als een visnet, want er kwamen heel veel mensen kwamen daar binnen. Prachtige kerken. En ik weet het nog goed, ik zat achter mijn bureau de eerste keer dat de Heer aan mij liet weten om die kerken van de hand te doen. En om daar een veel economischer iets voor in de plaats te stellen. De eerste keer dat die gedachte tot mij kwam, heb ik hem van me afgezet, want ik dacht, dat kan niet van God zijn. God heeft ons die plaats gegeven. Zo, dat kan niet van God zijn. En God moest met mij praten en dealen om te laten weten dat hij het was die dit juist wilde. Maar dat ging er bij mij niet in. En ik moest die gedachte, ik moest die plaats op het altaar leggen, als het ware. Omdat ik wist dat de Heer het van mij vroeg en zei, en ik was degene die dat moest bewerkstelligen, die dat dan moest doen uiteindelijk. is het heel moeilijk gegaan, maar door een wonder bij alle beide keren, lees het in mijn boek, heeft de Heere mij geholpen dat het van de hand is. Nou, nu kijk ik daarop terug. In deze tijd van economie en al die dingen meer, denk ik bij mezelf, wat ben ik blij dat ik die hele zware molenstenen niet meer om mijn nek heb. Waardoor de financiën beter bedeeld worden. En dat zijn dingen waar God zich mee bemoeit, ook in jouw leven. Echt, mensen, betrek hem. Dat doe je misschien niet, denk je, belachelijk, David. Betrek hem als je over gaat stappen van een gascompagnie. Betrek hem erin. Vraag hem om die dingen. En dan denk je, ja, maar David, dat is toch belachelijk. Ga God toch niet betrekken in mijn verzekering of iets dergelijks. Ja, betrek hem. Hij weet alles. Hij weet alles en hij wil je echt in alle dingen helpen, instructies geven en leiden. Dat lees ik in zijn woord. Dus Abram, die hoort dat. Wat denk je dat hij deed? Hè? Nou, hij ging in ieder geval niet naar Sarah. Want als hij naar Sarah was gegaan, dan had Sarah gezegd, jij bent helemaal getikt. En het had zo kunnen zijn dat Sarah hem ervan af had gehouden. Er staat, hij sprokkelde zelf het hout, de volgende morgen ging hij op pad. Hij nam 2 knechten mee en hij had Isaac. En dan gaat hij met zijn jongen op pad. Hij weet wat hij gaat doen. En dan gaan ze op pad. Wat een reis moet dat geweest zijn. Naar die berg Moria. Wat een reis. Met zijn zoon op weg naar een altaar. Dat doet mij denken aan Jezus, maar daar ga ik nu niet op in. Hoe God met zijn zoon op weg ging. En dan komen ze bij die berg en dan zegt Abraham tegen zijn knechten, wachten jullie hier. Kijk, dit vind ik ook al mooi. Het zijn van die kleine dingen die je dan even moet opmerken en lezen. Dan zegt hij tegen zijn knechten, blijven jullie hier. Wij gaan daarheen, maar wij komen terug. Wij komen terug. En dan gaat hij verder en dan zegt Isaac, papa, ja zoon, zeg het eens. Pap, we hebben het hout, we hebben het vuur, maar waar is het offer? Waar is het offer? En dan krijg je weer zo'n prachtige antwoord. Niet het antwoord, nou zoon, jij bent het offer. Want je let op, hè, je zit op zo'n moment en je moet iets antwoorden. Wat dan? Wat dan? Daar zie je in hoe je de Heere moet raadplegen. Als je bepaalde mensen of familie antwoorden moet geven. En dan zegt Abraham tegen zijn zoon, Isaac, de Heer zal voorzien in een offer. En hij liet het in het midden. Hij liet het eigenlijk in de handen van de Heer. En lieve mensen, dit is niet simpel, maar het is zo belangrijk dat wij al die dingen in de handen van de Heer leggen. Ook dingen die we niet begrijpen, leg ze in de handen van de Heer. En dan komen ze bij het altaar en dan moet hij het wel verteld hebben aan zijn zoon. En dan geeft Isaac zich gewillig over aan zijn vader. Zijn vader legt hem op het hout neer, op het altaar. Hij bindt hem vast, ongelooflijk. En de wereld zou je niks van snappen. Vandaar die vergelijking met God en zijn zoon Jezus, die ook op het altaar, het kruis, heeft zijn vader hem laten gaan en geofferd. En de wereld begrijpt dat niet. Moeilijk om uit te leggen. Maar jij die de Bijbel kent, jij begrijpt het. De Heilige Geest wil je dat openbaren. Dan bindt hij hem op het altaar. Dan pakt hij zijn mes om het neer te doen dalen in zijn zoon. En het moment. Dan zie je hoe lang God kan wachten. Hè? Hallo. Het moment dat hij dit wil doen, zegt God: Abraham. Abraham. Oh, dit is ook zo mooi. Doe je zoon geen kwaad. Want nu weet ik. Hoe bedoel je nu weet ik? God weet toch alle dingen? Toch zegt God, nu weet ik. Dat je zelfs dat ene waar je zoveel van houdt. Dat je dat aan mij wilde geven. Gewoon omdat ik het vroeg. Kijk, dat is waar God van houdt. We leven helemaal niet meer in zo'n tijd vandaag. Vele mensen snappen helemaal niks meer van dit soort woorden. Offeren, onderwerpen, nederigheid, gehoorzamen. Dit zijn woorden van deze tijd, dat snapt men niet meer. Maar dit is wel waar het allemaal om draait in het koninkrijk van God. En dan, als God dat gezegd heeft, dan stopt Abraham natuurlijk. En dan ziet hij een ram die met zijn horens in de struiken vastzit. En toen wist hij het. Oh. Hoe kan dat dan ineens dat daar een ram in de struiken vlakbij met zijn horens vastzit? Is allemaal orchestrated bij God. God weet alles, ziet alles, hoort alles, regelt alles. Ook wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. God weet het allemaal. En dan neemt hij dat ram. En dan neemt hij Isaac van het altaar. En hij legt die ram op het altaar. En hij slacht daar dat ram in plaats van zijn zoon. En dat is wat je noemt het plaatsvervangend offer. En als je dit begrijpt, dan begrijp je ook dat Jezus is het plaatsvervangend offer voor jou en mijn zonde. Hij stierf, hij ging op dat altaar voor jou en mijn zonde. Mooi, hè? Ach, zo mooi als je deze dingen begrijpt. Nou, ze kwamen ook samen terug. Ze wandelden samen terug, samen naar huis. En Sarah die ziet ze komen. Hé, Bram, waar ben je geweest? Alles goed? Fijne dag vandaag, hè? Ja, vrouw, een heerlijke dag vandaag. God voorziet in alle dingen die nodig zijn. Zij weet het niet, maar Abram wist het. God voorziet. Want hij voorzag in dat plaatsvervangend offer het ram. Ja, en dan groeit Isaac op, verder op. Hij wordt een jonge man. Ready to marry. Maar ja, wat voor vrouw dan? En het is goed als papa en mama zich concernen, bekommeren, hoe je het ook noemen wil, over het leven van hun zoon of dochter, maar met wie dan? Maar en dan bedoel ik het niet met dat uithuwelijk zoals dat in bepaalde landen gebeurt. Maar je wil toch graag dat je zoon of dochter trouwt met iemand die God lief heeft. En zo Abraham en Sarah, zij hadden een oudste knecht en die heette Eliezer. En ze roepen Eliezer, Eliezer. En Eliezer komt bij Abraham. Abraham zegt, Eliezer, luister. Isaac op leeftijd wil graag dat hij een goede vrouw heeft. Maar niet hier uit Kanaan. Want we hebben dat vorige keer behandeld. Hij was inmiddels toch in Kanaan beland. God had hem toch laten zien wat hij zou krijgen en zijn nageslacht. Dat hebben we allemaal over gesproken. En dan zegt Abraham, ik wil niet dat hij trouwt uit een van deze vrouwen uit Canaan. Ik wil dat je teruggaat naar het land waar ik vandaan kom. Mesopotamië was dat, hè? Het huidige Irak, zeg maar. En daar moet je gaan kijken voor een vrouw. Er is ook een mooi verhaal. Je moet het voor jezelf maar lezen. Een paar catches in. En dan gaat Eliezer gaat op weg. Maar goed, hij komt dan daar zo in Irak. Op de plaats waar Abraham vandaan komt. En dan moet hij gaan zoeken naar een vrouw van Isaac. Nou, hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je zoeken naar een vrouw? Dus hij was echt ook een, hij is een typebeeld ook van de Heilige Geest. Hij praat met God. Hij was ook opgegroeid onder Abraham, wist hoe Abraham dat deed. Hij praat ook met God. En dan zegt hij, God, als nou ik daar kom en er komt een vrouw, een meisje, vrouw, en ik vraag om te drinken, laat die vrouw dan zeggen, oké, ik geef u te drinken en ik zal ook al uw kamelen te drinken geven. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte. Omdat sommige mensen die doen dit. Nou, weet je misschien niet dat één kameel kan, geloof ik, wel 200 liter water drinken. En als je dan een, ik weet niet hoeveel kamelen die heeft, 10 of 20 kamelen hebt, hoeveel liter is dat? Is een paar duizend liter. En hoeveel liter gaan er in een kruik, in een emmer? Dus dat is niet even een kruikje halen en dan, dat is echt even werk. Voor een vrouw zeker. Kijk, waarom zeg ik dit? Omdat wij kunnen dan ook, dan lezen we dat en dan denken we, oké, dan ga ik ook, ik zal in ieder geval kennis maken en als zij dan met Kerstmis mij een kaartje stuurt, geef maar voorbeeld hoor, dan geloof ik dat dat van u is. Maar dan denk ik percentagegewijs, ja, hoe groot is de kans als jij kennis met iemand maakt dat die dan met Kerst een kaartje gaat sturen? Dat ligt er dik bovenop, dat zou zo kunnen. Dus ik vind, als je nou zo'n soort iets met God gaat afspreken, dan moet je wel iets nemen wat ook een wonder is als het gebeurt. Net als met, was het Gideon geloof ik, met die wollen vlies buiten. Dat vind ik nou eigenlijk wel iets wat je dan kan afspreken. Dat hij zegt, Heer, de volgende morgen, als dan het dauw nederdaalt en die trui, die wollen trui is droog en alles is nat. Dat is zo'n wonder, hè? Als jij een trui buiten legt, alles is nat, maar de trui is droog, dat is een wonder. En dan de volgende keer, hij neemt geen genoegen mee. En nou zegt hij, de volgende dag, hij zegt, Heer, nog één keer om er zeker van te zijn. Ik leg de trui nu neer, alles moet droog zijn en de trui moet nat zijn. Ja, dat is een wonder dan. Dan denk ik, ja, daar kan je op, als dat gebeurt, dan kan je weten de Heer spreekt. Maar niet zoiets als, Heer, als ik haar in de tram tegenkom, dan is het voor u. Dat ligt er bij mij allemaal van, dat kan allemaal zo. Ja, toch? Dan moet je dus iets vragen. En zo was het dus ook met Eliezer. En dan is hij bij die put. De eerste vrouw die komt is een heel knap meisje. Heel knap meisje. En haar naam is Rebecca. En Rebecca stapt op hem af. Hij vraagt wat te drinken. En zij zegt ja. En ik ga ook uw kamelen ga ik te drinken geven. En uw knechten. En Eliezer wist het meteen. En dan geeft hij, hij vraagt natuurlijk, waar ben je vandaan? Wie is je vader? Even weten hoe of wat. En dan geeft hij haar, ik geloof een gouden oorbel van weet ik veel hoeveel gram en gouden armbanden. Nou, goud is veel waard ook vandaag. En dan komt zij thuis. En haar broer Laban, die ziet die gouden oorbel en armband. En die ziet ineens eurotekens in zijn ogen. Die denkt, hé, daar zit geld, zeg. Daar zit geld, dat moeten we even in de gaten houden. En dan vertelt Rebecca hoe alles gegaan is. En dan gaat hij naar die put, want hij denkt, dit moet ik even niet zo laten gaan. En wat er dan gebeurt, gaan we de volgende keer mee verder.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.